Goedemorgen, broeders en zusters. Ook van mijn kant een heel goed nieuwjaar, heel gezegend nieuwjaar toegewenst. Ik denk niet dat ik na afloop u allemaal de hand kan geven, maar in ieder geval bij deze al God zegen voor het nieuwe jaar. Dankjewel ook voor het prachtige voorbeeld van het gebed wat we net gezien hebben met die spijker en de lucifer. Ja, dat is al de helft van mijn preek, zeg maar. Hè? Dus, nee hoor, maar het is een prachtig beeld, want... aan het begin van het nieuwe jaar dan vraag je je af van wat ga je de mensen meegeven, wat is belangrijk om dit nieuwe jaar in te gaan. En veel mensen zoeken ook naar verandering. Het nieuwe jaar is vaak een moment dat je nieuwe voornemens maakt voor het nieuwe jaar. En vaak weet je ook wel dat na een paar weken daar niet zoveel van terecht komt. Dus het mooiste is om je te laten veranderen. En gebed is nu juist een van de middelen die God gebruikt. Om ons te laten veranderen. Het gebed gaat er niet in de eerste plaats om dat wij God veranderen. Dat wij hem als het ware op andere gedachten brengen. Maar het gaat erom dat wij door gebed veranderd worden. En dat zie je ook mooi geïllustreerd in dat voorbeeld van die spijker met de lucifer. Het gaat er niet om dat wij geestelijke krachtpatsers worden. In de zin van je moet zelf zo'n spijker worden, weet je wel. Maar het gebed verbindt met God. En zorgt dat je... als het ware stevig staat. Stevig met God. Het is een van de voornaamste bezigheden van een op God gericht leven. Dat is gebed. Je zou het hele christelijke leven samen kunnen vatten in dat eenvoudige kindervestje. Lees je Bijbel, bid elke dag. Nou, de Bijbel gaan we zo lezen, maar bid elke dag. Dat is wat we doen als christenen. Dat is een geweldig middel. Als Paulus in de... Efezebrief. Als Paulus in de Efezebrief spreekt over de geestelijke wapenrusting, dan gaat hij al die verschillende elementen gaat hij langs. En dan gaat hij in één adem door in Efeze 6 vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Met andere woorden, die hele geestelijke strijd waar hij eerder van gesproken heeft, die geestelijke wapenrusting, die vindt zijn... zijn kracht juist in het feit dat je er voortdurend biddend mee bezig bent. Het een kan niet zonder het ander. Je zou het gebed kunnen zien als de leren riempjes die zo'n harnas van een Romeinse soldaat als het ware bij elkaar houdt. Je kan wel een heel wapenrusting hebben, maar als dat niet aan elkaar gehouden wordt met van die leren riempjes, dan valt je borstharnas, dat valt zo op de grond. En andere elementen die zijn dan in één keer nutteloos. Met andere woorden, die verbindende riempjes, die houden de boel bij elkaar. En dat is gebed. Gebed zorgt ervoor dat je alle geestelijke oefeningen, geestelijke activiteiten waar je mee bezig bent, daar ontleent het zijn kracht aan en ontleent het zijn waarde aan. Zonder dat is het ook, heeft het die waarde ook niet. Je kan hier elke zondag zitten... Dus je kan de diensten bezoeken, je kan misschien evangeliseren of thuis uit je Bijbeltje lezen. Je kan, noem elke christelijke activiteit maar op. Je kan het allemaal doen, maar als je het niet zonder gebed doet, of sorry, als je het niet met gebed doet, als het allemaal zonder dat directe contact met God is, dan is het leeg. Ja, als je elke zondag hier komt, en dat is een goed voornemen om dat nieuwe jaar ook weer opnieuw te doen... Maar als je dat niet biddend doet, dan heeft het geen betekenis. Dan wordt het een dode vormendienst. En nu kan gebed op zichzelf ook een doodse vorm zijn. Hè? Je kan een gebed uitspreken met je mond, zonder dat je hart daarin meekomt. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je door het gebed het contact met God zoekt. Dat je door de geest der gebeden gedragen wordt en met hem omgang hebt in het gebed. Dus het gebed... dat speelt een rol bij alle geestelijke oefeningen waar je mee bezig bent. En zonder dat verliest het allemaal zijn functie. Wordt wel gezegd, gebed is de ademtocht van de ziel. Net zo natuurlijk het is voor ons om adem te halen, zo natuurlijk is het om als christen te bidden. Als ik zeg dat bidden natuurlijk is, betekent dat dan weer niet dat het makkelijk is. Gebed is niet makkelijk. We moeten er voortdurend toe worden opgeroepen. En ook de discipelen die vroegen eens aan de Heer Jezus, Heer, leer ons bidden. Ze beseften dat ze het zelf niet zo konden. Dat ze niet in staat waren. Terwijl ze opgevoed waren als Joodse jongens, als Joodse jonge mannen, waren ze opgevoed om op gezette tijden op de dag te bidden. En toch vragen ze aan Jezus op een bepaald moment: Heer, leer ons bidden. Nou, als we kijken naar de reden van die vraag, waarom vragen ze dat? Dan lezen we dat in Lucas 11, we gaan het zo met elkaar ook lezen, Lucas 11, vers 1. En dan zeggen ze erachteraan: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Dus waarschijnlijk heeft Johannes als een Joodse rabbi zijn discipelen een modelgebed gegeven. Een bepaald gebed wat ze dan konden bidden. He, dus de vraag leer ons bidden kan ingegeven zijn door het verlangen om ook zo'n gebed te hebben wat je dan kan herhalen. Wat je elke dag meerdere keren kunt bidden. Maar als je ziet het tijdstip waarop ze dit aan Jezus vragen, dan is dat volgens het eerste stukje van Lucas 11 vers 1. Op het moment dat ze net Jezus hebben zien bidden. Want er staat Lucas 11 vers 1. En het geschiedde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van de discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heer leer ons bidden enzovoort. Dus op het moment dat ze Jezus zien bidden, dan komt dat verlangen in hen op om te zeggen, Heer, leer ons bidden. Ze zien aan de manier waarop Jezus bidt. Ze zien dat hij echt contact heeft met God de Vader. En dat doet hun beseffen dat het gebed wat ze hebben waarschijnlijk ook gebeden. Maar dat doet hun in één keer realiseren dat ze op die manier willen bidden, zoals Jezus bad. Heer, leert u ons bidden. Gisteravond was er in onze gemeente gelegenheid om getuigenissen te geven. En er was één vrouw die gaf haar getuigenis. Die vertelde dat ze in het ziekenhuis had gelegen. Een behoorlijke periode. Met een, het maakt niet veel uit waarmee. Maar in ieder geval, ze lag in het ziekenhuis. En op haar kamer lagen nog een paar andere mensen. En op een gegeven moment, ja, zij was dus, is uiteraard christen. Ze las uit haar Bijbel en bad elke dag. En dat, ja, als je dan een paar weken bij iemand op de kamer ligt, dan gaat dat natuurlijk opvallen. En dan werd het onderwerp van gesprek. En op een gegeven moment zei haar buurvrouw, die dus naast haar lag, die zei tegen haar van, jij haalt kracht uit dat Bijbellezen, hè? Nou, hoe kom je daar zo bij? Ja, dat zie ik, zei die vrouw. Het was een niet-gelovige vrouw. En die zag die Christin dus elke dag, een paar keer per dag, uit haar Bijbeltje lezen. En ze zegt, daar haal jij kracht uit. Ik zie dat aan jou. Nou, ze was zich dat niet bewust, dat ze op een bepaalde manier las, of dat ze er iets bij deed, of wat dan ook. Maar misschien kunt u zich wel voorstellen, dat je zegt van ja, op het moment dat je je stille tijd houdt, met God bezig bent, dan haal je daar kracht uit. Dan bekrachtigt de Heilige Geest je, om met hem te leven, om met hem te wandelen. Dat hebben de discipelen ook bij Jezus gezien. En dat is de vraag, Heer, leert u ons bidden? En dan geeft Jezus hen het gebed wat wij kennen als het Onze Vader. Laten we dat met elkaar lezen. De eerste vier versen van Lucas 11. Vers 1 hebben we al gelezen. Vers 2, hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. In ditzelfde gebed vind je ook terug in de bergrede, in Matteüs 6. En daar zie je dat er ook nog een gedeelte achteraan geplakt is, daar zal ik het straks ook nog over hebben. Maar het gaat met name om het Onze Vader zoals het hier is afgebeeld, zoals we dat kennen. De zes bedes. Dat zijn er zes in totaal. Ik ga ze met jullie langs. Het is in de traditie van de kerk, zeker de protestantse traditie, altijd de vraag geweest of dit gebed des Heren nu een formulier is, wat je dus zeg maar meerdere keren per dag moet lezen, wat je uit je hoofd moet bidden. Of dat het een soort blauwdruk is waarvan je zegt van de dingen die daarin genoemd worden, die gebruik ik als een soort leidraad in mijn gebed. En zeker onder protestanten, onder ons, is het gebruikelijk om het vooral dat laatste te zien. Hè? Om te zeggen van nou, we gebruiken dit gebed niet om het vrije gebed, het gebed wat je met eigen woorden bidt, om dat helemaal aan de kant te schuiven. En we houden ons niet bezig met alleen maar formuliergebeden. Maar op zich is in de vroege kerk het Onze Vader al heel vaak gebruikt, of heel snel gebruikt, als een vaststaand gebed wat meerdere keren per dag gebeden werd. Een heel vroeg geschrift uit de vroege kerk, dat is de Didache, een onderwijzing. Eind 1e eeuw, begin 2e eeuw is dat al in omloop geraakt. Dat is een soort discipleship course, zou je kunnen zeggen, waarin dus mensen leren om als christen te leven. En daar worden ze opgeroepen om 3 keer per dag het Onze Vader te bidden. De vergelijking tussen het Onze Vader wordt ook vaak gemaakt met het Joodse gebed, het zogenaamde 18 gebed. En dat, waarschijnlijk een gebed wat ontstaan is in de Babylonische ballingschap, dat gebed werd ook 3 keer, of wordt 3 keer op een dag gebeden. Dus dat is een vast gebed. Maar hoe het ook zij, als christen hebben we de gewoonte om niet alleen maar vaste gebeden te bidden, maar om ook met heel ons hart te bidden, in die zin dat we ook eigen woorden daarvoor gebruiken. En dat Onze Vader, dat helpt ons ook als een soort instructie, welke onderwerpen in ons gebed prioriteit verdienen. We hebben net al een soort instructie gehad met een hand, met 5 vingers. Dat is ook mooi. Daar zitten ook bepaalde dingen in die ook weer terugkomen in het Onze Vader. Nou, ik ga de verschillende onderdelen met u langs, om te leren welke dingen belangrijk zijn voor ons gebed. En dan met de hoop en het verlangen dat het ons aanspoort om in dit nieuwe jaar opnieuw heel bewust gebed prioriteit te geven in ons geestelijk leven. Omdat we niet zonder kunnen. Niet om te zeggen van, nou, nu ga ik eens als christen, dan ga ik mijn best eens doen, dan ga ik eens een hele goede christen worden, dan ga ik eens een soort Lucifer worden die zo hard is als een spijker. Nee, maar ik ga me door het gebed juist verbinden met God. Omdat ik weet dat ik in mezelf zwak ben. Omdat ik hem zo nodig heb. Omdat ik dit nieuwe jaar niet in kan gaan zonder Gods hulp en Gods nabijheid in alle omstandigheden. Het eerste wat opvalt bij het Onze Vader is de aanspraak. Dus nog voor het gebed eigenlijk begint, voordat er een bede wordt uitgesproken, begint het met Onze Vader die in de hemelen zijt. En daar zitten al prachtige dingen in. Het valt bijvoorbeeld op dat er staat Onze Vader. In onze individualistische tijd zouden we zeggen van, ik bid mijn Vader. Mijn Vader. Want het is mijn God en mijn Jezus. Mijn Jezus, mijn Redder. De prachtige opwekkingsliederen komen in me op als ik die hele persoonlijke woorden noem. En het is goed, het is mooi om je in gebed ook persoonlijk richting God te uiten. Maar Onze Vader geeft ons het gevoel, het idee en benadrukt de essentie dat we met elkaar gelovigen zijn. En dat we met elkaar het huisgezin van God vormen en samen bidden. En ik vroeg me af bij de voorbereiding, wat betekent dat voor de verhouding tussen het collectieve gebed, wat je met elkaar als gemeente hebt, of als christen onderling, en het individuele gebed, wat je zelf thuis in de binnenkamer houdt. Want Jezus, vers 1, de discipelen hadden hem net zien bidden, dus Jezus heeft zeer waarschijnlijk alleen gebeden op dat moment. Dus individueel en collectief, hoe verhoudt zich dat nu? Soms hoor je wel eens christenen zeggen, die zeggen van, nou, ik hou niet zo van de bidstond, ik ga niet zo graag met anderen bidden, want ik bid wel thuis alleen. En dat thuis alleen bidden is dan een soort excuus om niet naar een bidstond te gaan. Ik weet niet hoe het bij u is, maar in mijn leven heb ik ervaren dat het een het ander versterkt. En dat op het moment dat je, ik heb een paar bidstonden waar ik regelmatig kom, en als ik daar geweest ben, dan versterkt dat ook weer mijn persoonlijke gebedsleven. Dan word ik aangespoord en aangevuurd om ook weer zelf, mag ik het eenvoudig zeggen, meer werk te maken van het gebed. En andersom, op het moment dat je zelf een hele week goed de tijd hebt genomen, echt de tijd apart hebt gezet om met God te bidden, dan is het verlangen om naar de bidstond te gaan ook groter. Dus het hoort bij elkaar. Naar mijn idee zijn het 2 aspecten die elkaar versterken. Mag ik u oproepen als gemeente om de bidstonden, die zeer waarschijnlijk ook in deze gemeente georganiseerd worden, ook al gaan ze in de vakantie er even niet door, maar om die bidstonden dit nieuwe jaar goed te bezoeken. Natuurlijk, er kunnen redenen zijn waardoor dat lastig is met jonge kinderen, maar probeer daar zoveel mogelijk echt een vaste gewoonte van te maken. Dat kan bij het kan ook zijn, wat we in onze gemeente ook doen, is dat we, behalve dat er bidstonden zijn waar we met elkaar bidden, is dat we soms ook in groepjes van 2 of 3 met elkaar bidden. Dus we noemen dat dan gebedstrio's. Maar dat kunnen er soms ook 4 zijn of 2, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar waar het om gaat is dat je een vast moment in de gemeente prikt, een moment dat het jou uitkomt. He, want dat is vaak het punt, dat de tijd waarop je met elkaar bidt, dat wel eens lastig is. Maar je kan met elkaar een tijd bepalen, je kan gewoon mensen afspreken en zeggen, joh, zullen we met elkaar bidden? Een half uur bijvoorbeeld, niet praten over allerlei koekjes en kalfjes, maar gewoon heel gericht tijd apart zetten voor gebed. Onze Vader. Het is gemeenschappelijk gebed. Het tweede, en dat zal u niet verbazen, is natuurlijk het woordje Vader wat opvalt in dit stukje. Onze Vader die in de hemelen zijt. Jezus legt vanaf begin af aan de nadruk op die heel persoonlijke relatie tussen God en mens als tussen een kind en zijn vader. Wel, het is vaak gezegd in het verleden dat typisch iets is van het Nieuwe Testament. Nou, het klopt, in het Oude Testament komen we dat wat minder tegen, dat is ook zo. De eerste keer dat we het in het Oude Testament tegenkomen, dat God min of meer als vader wordt betiteld, dat is als Mozes naar de farao gaat. En hij daar de opdracht krijgt om het volk Israël te laten wegtrekken. Eigenlijk niet in eerste instantie om te laten wegtrekken om naar het land Canaan te gaan. Maar misschien weet u dat. Maar in ieder geval om eerst een dag apart te zetten. Of een paar dagen apart te zetten. Om God te dienen. Dat is de oproep die Mozes moet gaan doen bij de farao. En dan moet Mozes gaan zeggen. Zo zegt de Heere. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. En daar zie je dus die kind-zoon, die zoon-vader-relatie zie je voor het eerst genoemd in de Bijbel. En die staat daar in het teken van de verlossing, van de bevrijding. Dus als de Joodse discipelen hier bij Jezus de naam vader, of het woord, de titel vader horen, dan worden ze als het ware herinnerd aan de bevrijding uit Egypte. Als je gaat bidden en je noemt God je vader, dan denk je aan de bevrijding van alles wat je gebonden houdt. De overheersing en de tirannie van de zonde en van het kwaad wat er in de wereld is. God kwam om Israël daarvan te bevrijden. En God is in Jezus Christus gekomen om ons daarvan te bevrijden. Als je de vadernaam uitspreekt, dan is dat hoopgevend. Verderop in het Oude Testament lees je dat God zijn volk Israël heel bijzonder gaat bevrijden door een beloofde Messias. Hij gaat een koning sturen die in een bijzondere relatie zal staan tot God de Vader. En door hem zal die verlossing uiteindelijk realiteit worden. En dat is de Heer Jezus Christus die daar als de beloofde Messias wordt aangekondigd. We zien daarvan een soort schaduw alvast in 2 Samuel 7 vers 14. Daar wordt van de komende koning gezegd. Dus God zegt dat, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dus dat betekent dat door Jezus die bevrijding tot stand gekomen is. En voor ons is het gebed tot God de Vader, dus een uiting aan de ene kant van de volledige bevrijding die God heeft bewerkt. En het is ook een uiting van de volledige zekerheid dat God dat in Christus, dat wij in Christus hem toebehoren. Dat we zijn volk mogen zijn. En daarom worden wij door God, door Jezus zelf, uitgenodigd om God Vader te noemen. Als christen van het Nieuwe Verbond weten we ook dat we God Vader mogen noemen door het werk van Jezus Christus zelf. Hij heeft ons verzoend met God de Vader. Hij heeft de geest in onze harten uitgestort, waardoor wij mogen zeggen, Abba Vader. Paulus zegt het in de Galatenbrief. Hij zegt, jullie zijn allemaal kinderen van God door het geloof. Ik vind het een heerlijke tekst, Galaten 3, vers 26. Je bent een kind van God door het geloof. Mocht je hier deze morgen zitten aan het begin van een nieuw jaar, en je twijfelt aan je kindschap van God en je zegt, ja, nou beginnen we met het onze vader, maar mag ik wel vader tegen God zeggen? Is hij wel mijn vader? En dan zegt de apostel Paulus, die zegt, dat is Gods woord, die zegt, als je gelooft in Jezus Christus, dan ben je een kind van God. En dan mag je hem, mag je God je vader noemen. Heerlijk is dat, hè? Wat goed is dat, om God je vader te mogen noemen. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo wil God voor ons zorgen. Jezus nodigt onszelf uit. God stuurt zijn Zoon naar deze wereld en leert ons dan een gebed. En dan is het God de Zoon, Jezus Christus, die nodigt ons uit om God aan te gaan spreken met onze Vader die in de hemelen zijt. Wat een liefde. Niet alleen een liefde van Jezus Christus, maar ook van God zelf die daar zijn Zoon voor stuurde. Om ons dit te leren. Om ons als het ware die Vadernaam op de lippen te leggen. Doet u dat? Roept u God aan als Vader? Ja, zegt u, ik bid het onze Vader aan tafel. Bijvoorbeeld. Of tijdens een dienst of wat dan ook. Maar gewoon ook in je persoonlijke gebed. Ja, als we het onze Vader ook zien als een soort instructie, een soort blauwdruk voor ons gebedsleven. Dat betekent dus dat je God aanroept als papa. Hè? Vader. Doet u dat? Als u dat niet gewend bent, moet u dat eens gaan doen. Niet om eens te proberen, maar omdat God zelf zijn Zoon naar deze aarde stuurt en ons door Jezus leert, als jullie bidden, bid op deze manier. Onze Vader. Dat is een opdracht. Een heerlijke opdracht. Maar zodra u dat gaat doen en tot u door laat dringen, dan zet u dat in de vrijheid. Dat is die bevrijding. Ik kwam om Israël te verlossen uit Egypte. Ik kwam je om te verlossen van de tirannie van de zonde. Dan verwacht je een bijzonder ingrijpen van God en dat komt ook. En dat is er gekomen door Jezus Christus. Maar die bevrijding die wordt ons deel en die ervaren wij als we mogen zeggen tegen God, onze Vader. Er is nog een aspect in die aanspraak en dat is het laatste gedeelte. Die in de hemelen zijt. Ook dat is zo'n prachtig mooie uitspraak. Het laat zien dat wij bidden tot iemand die boven alles en iedereen staat. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hij ziet vanuit de hemel neer op ons. En hij kent de hele wereldgeschiedenis. Hij kent de toestanden in deze wereld. En als we het nieuws volgen de afgelopen, nou ik wou zeggen afgelopen dagen, maar ik kan net zo goed zeggen de afgelopen jaren. En je hebt de verwachtingen voor het komende jaar, dan kan allerlei zorgen en vrees wat betreft het wereldgebeuren je benauwen. Nou, God staat daar boven. Hij ziet dat allemaal, hij overziet dat. En behalve dat, hij is tegelijkertijd ook zo betrokken op ons, dat al onze haren zijn geteld. Hij kent ons tegelijkertijd zo goed, dat hij precies weet wie wij zijn. Hij is degene die op de troon zit boven dit onmetelijke universum. En hij is tegelijkertijd degene die de haren van ons hoofd heeft geteld. Verderop in Lucas 12 kunnen we dat lezen. Geen zorg is te groot of te klein om ze niet te brengen bij hem die ons welkom heet. En die de kracht heeft, die de autoriteit heeft om er iets aan te doen. We bidden tot God, tot onze Vader die in de hemelen zijt. Wat een rust kan dat geven. Wat een rust geeft dat aan het begin van dit nieuwe jaar. Dat je mag beginnen met dit gebed. Wat je dit jaar ook gaat overkomen. Waar je ook tegenop ziet. Welke nood er nu ook op je hart ligt. Welke zorgen er aan het begin van een nieuw jaar kunnen zijn. Misschien omtrent je gezondheid. Misschien omtrent je kinderen. Of omtrent je baan. Of misschien wel om je geestelijke toestand. Je geestelijke situatie. Welke zorgen je ook kunt maken. Maar je bidt tot degene die in de hemel is. Die op zijn troon zit. Die het gewoel van de heidenvolk op Psalm 2. Die dat alles ziet. Hij die in de hemel is zal lachen, staat er in Psalm 2. Lachen, niet uitlachen, maar lachen omdat hij zoveel groter en machtiger is. Onze Vader die in de hemel zijt. Wat een geweldig begin. De eerste beden lezen we er direct achteraan. En het zijn drie beders die we tegenkomen in vers 2 van Lucas 11. En wat opvalt is steeds dat het gaat over u. Uw naam. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Uw naam. Het gaat in het gebed niet in de eerste plaats om ons. Ik weet niet hoe het in uw persoonlijke gebedsleven gaat, maar ik moet mezelf ertoe dwingen om niet te beginnen met mijn zorgen en met mijn noden. Heer, u weet waar ik mee zit, u weet waar, en dan bid ik voor mezelf. Ik weet niet of u dat herkent, of ik de enige ben die daarmee worstel. Als u op de bidstond komt, de gemeentelijke bidstond, we spreken vaak met elkaar in onze gemeente af om eerst tijd apart te zetten, om eerst God te aanbidden. En hoe moeilijk is dat, om God te aanbidden? Want je persoonlijke noden en bidden voor mensen uit de gemeente is natuurlijk goed en moeten we ook zeker doen. He, maar dat is, het was geloof ik de ringvinger, hè, bij de voorbeden. Dus je had dan de duim en de andere aspect, die andere vingers had je allemaal gehad. En dan pas kwam je bij de voorbeden. Maar bij een bidstond neemt vaak de voorbeden de grootste plaats in. Op zichzelf is dat niet verkeerd, maar het is wel goed om de volgorde die Jezus hier ons leert, om die aan te houden. En te zeggen, we beginnen met de aanbidding van God. Dat geeft ons al zoveel rust. Hoeveel problemen hebben er als het ware niet als vanzelf weg, als je je eerst op God gericht hebt. Als je eerst onder de indruk bent gekomen van wie Hij is. Uw naam worden geheiligd. Uw naam. De heiliging van Gods naam, die mag ons ter harte gaan, die moet ons ter harte gaan. En dat is aan de ene kant aanbidding, aan de andere kant is dat ook een missie. Het geeft aan dat we zelf ook voor die naam moeten uitkomen. Uw naam worden geheiligd betekent dat we aan de ene kant daarna verlangen dat de naam van God met ere genoemd wordt, dat God erkend wordt. Maar betekent ook dat wij zelf gewillig zijn om een leven te leiden waaraan anderen kunnen zien wie God is. Dat anderen als het ware worden meegenomen om tot de erkenning van Gods naam te komen. He, dus deze eerste bede betekent ook een soort opdracht voor onszelf. Je kan, als je alleen maar bidt tot God en vervolgens is je leven is er niet naar, dan wordt Gods naam daardoor niet geheiligd. Het kan dan ook eigenlijk niet anders dan dat als je dit bidt, dat je dat echt dagelijks moet bidden, uw naam worden geheiligd. Want je schiet daar zelf in tekort. We bidden het omdat we vaak, omdat de naam van God en de heiliging van Hem in ons leven vaak zo'n kleine rol speelt. En daarom moeten we dagelijks bidden. Juist daarom. Steeds weer opnieuw. Erkenning van Gods naam. Het laat ook zien dat heiliging in dat opzicht een doorgaand proces is. Je bidt daar voortdurend om, dat uw naam geheiligd wordt. Je bidt niet in de eerste plaats, Heer, mag ik geheiligd worden? Dat zou op zichzelf natuurlijk geen verkeerd gebed zijn. Het is goed om te bidden of God je wil heiligen. En dat is ook een goed gebed voor het begin van het nieuwe jaar, om geheiligd te worden door God. Maar vanaf het begin af aan worden we als het ware door Jezus afgetrokken van onszelf en gericht op God. En dat is wat heiliging ook eigenlijk is. Heiliging is dat je apart gezet wordt. Niet om zelf apart te zijn en te zeggen, nou nu ben ik fijn geheiligd. Nee, je bent apart gezet om God te dienen. Ziet u? Dus de oproep is, uw naam worden geheiligd. Wij komen er als het ware helemaal niet aan de pas. En wat heerlijk is het om zo vanaf het begin af aan gericht te worden, niet op onszelf, maar op God. Uw naam worden geheiligd. Mag ik u vragen, naar aanleiding van dit, van deze eerste bede, is dat ook jouw verlangen, is dat ook uw verlangen, dat Gods naam geheiligd wordt? Dat je zegt, ik wil heel graag dat God erkend wordt voor wie Hij is. Dat Hij gezien wordt als degene die alle macht heeft. En die liefdevol is, die genadig is. Ik wil dat alle mensen tot geloof en bekering komen. Is dat je verlangen voor dit nieuwe jaar? Wat zou je er zelf aan kunnen doen om Gods naam te heiligen dit jaar? In ieder geval, er dagelijks om te bidden. Laat uw naam geheiligd worden. Door mij. In alles wat ik doe, in alles wat ik laat. Maar laat mijn leven zijn tot eer van u. Om anderen mee te nemen in de heiliging van uw naam. En te zeggen, kom en ga met ons en doe als wij. De tweede bede is, uw koninkrijk komen. Nou, met de komst van Jezus op aarde is het koninkrijk eigenlijk al dichtbij gekomen. In Markus 1 vers 15 kunnen we lezen dat Jezus zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dus op de ene manier kun je zeggen van, in Jezus is het Koninkrijk van God al dichtbij. En tegelijkertijd worden we ook nog opgeroepen om te bidden dat het Koninkrijk volledig zal doorbreken. Het is aan de ene kant iets wat er al is, maar het Koninkrijk van God is er ook iets waar je nog naar uitziet, waar je nog naar verlangt. Overal in deze wereld waar mensen zich inzetten voor elkaar, in liefde. Overal waar mensen elkaar vergeven, waar vergeving en liefde het winnen van vergelding en wraak. Plaatsen waar mensen zich inzetten voor anderen, belangeloos. Waar mensen zich losmaken van die dwingende structuren die er in deze wereld zijn. En ze zich door Gods geest gaan laten leiden. Op die plaatsen waar mensen gaan zeggen, onze Vader. Waar ze God gaan erkennen zoals Hij is. Daar breekt het Koninkrijk van God door. Daar is Jezus koning in het hart. Daar is het Koninkrijk van God. Midden onder uw lieden. Zegt Jezus. Bij een andere gelegenheid. Tegelijkertijd weten we dat we ook nog leven in een wereld die gebroken is. En waar nog veel ervaren wordt van de overheersing van zonde en kwaad. Dus die bede uw koninkrijk komen is ook een verlangen. Dat het koninkrijk van God overal op aarde zichtbaar wordt. Het is een gebed om de tegenwoordigheid van God. Om een rechtvaardige regering van God. En om de vrede van God. We hebben met kerst, met advent, hebben we stilgestaan bij die prachtige tekst uit Jesaja 9. Wellicht is die hier ook gelezen. Dat hier Jezus de vredevorst is. En dat hij een vrederijk gaat oprichten. Dat is waar elke christen naar uitziet. Dat vrederijk van Jezus Christus doorbreekt. Of niet, broeders en zusters. Is dat niet waar je naar uitziet? Wat verlang je voor het nieuwe jaar? Wat verlang je nu nog? Ik moet eerlijk zeggen, afgelopen jaren zijn allerlei dingen waar je naar kan verlangen. Je kan verlangen naar een andere baan of een goede relatie in je huwelijk. Het zijn allemaal hele goede, terechte dingen waar je naar kunt verlangen. Misschien verlang je wel naar een materiële voorspoed. Dat zijn dan wel dingen die klinken wat wereldser in vergelijking met wat God ons voorhoudt. Misschien verlang je naar kijk je al uit naar de zomervakantie. Ik weet, tegenwoordig moet je steeds eerder, of ik weet dat mensen dat doen, dat ze dan de vakantie alvast boeken. Nou, we gaan van de zomer gaan we daar naartoe. Dat is dan in december soms al geboekt. En hele volksstammen die verlangen ernaar dat het maar vast weer zomervakantie is. Nou, het kunnen natuurlijk hele menselijke gegevens zijn dat je zegt van ik heb het erg druk en ik verlang naar een vakantie. Dat hoeft zelf niet verkeerd te zijn. Maar het diepste verlangen, daar gaat het om. Het diepste verlangen van een christen is dat uw koninkrijk mag komen. Dat mag doorbreken. Gisteren sprak ik een vriend, die kwam ik toevallig tegen. Bij een vuurwerkstation. Waar je vuurwerk kan ophalen. En we raakten, ja daar was ik dus. En ik zeg tegen die vriend, die zegt nou, ik had je hier niet verwacht. Nee, zegt hij, ik jou ook niet. Nou ja, zo gaat dat dan. Maar goed, alle twee een zoontje bij ons van een jaar of 11. En dan ga je op een gegeven moment als vader over je hart strijken en zeggen van ja, ik mocht het vroeger als kind nooit, maar vanaf oktober als die vuurwerkfolder bij ons op de mat valt, dan zit mijn zoontje van 11, 12, die zit er al in te bladeren. En hoe ik hem er ook op wijs dat het allemaal in een paar minuten weer weg is en dat het zonde van je geld is en slecht voor het milieu, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat vuurwerk, dat is toch een gegeven, daar kom je niet onderuit. Tenminste, dat kan natuurlijk wel, maar goed. Hoe u daar ook mee omgaat. Maar ik sprak die vriend. En die vertelde mij hoe hij in de gemeente waar hij als oudste mocht dienen, hoe ze daar de afgelopen jaren een paar honderd mensen gedoopt mochten dopen. Hoe er honderden mensen, ja ik moet misschien niet zeggen honderden, maar honderd. Maar ongeveer 100 mensen tot geloof gekomen waren. En mijn eerste voorzichtig kritische vraag was al direct van of het dan allemaal mensen waren uit de reformatorische wereld van oorsprong. Maar nee, zei hij, dat ook, maar ook mensen uit de wereld. En hij sprak over atheïsten, mensen die tot geloof gekomen waren op een manier dat je zegt van hoe is het mogelijk? En met dat je dan met elkaar stond te praten, nou we stonden met twee ongeduldige tieners bij ons, want dat gesprek dat werd geanimeerd en we spraken over wat God doet in mensenlevens en hoe mooi dat het is. En dan zeg je, ja, daar word je als christen pas echt warm van. Daar springen, om even in het beeld van die van het vuurwerk te blijven, daar springen pas echte vonken vanaf. Op het moment dat je het gaat hebben over wat God doet in mensenlevens, dan zeg je: Heer, dat uw koninkrijk mag komen. Dat is toch ten diepste je verlangen. Dat Jezus gezien wordt als de koning van ons leven. Het is een gebed wat we elke dag bidden. En uiteraard waar we dan ook direct onszelf voor beschikbaar willen stellen. En zeggen: ja, Heer, ik wil ook aan uw koninkrijk bouwen. Ik wil ook daar onderdeel van uitmaken. De derde bede is: uw wil geschieden, zoals in de hemel, zoals ook op aarde. Onze gebeden die gaan vaak over wat wij willen. Maar het gebed wat Jezus ons leert is dat de wil van God de Vader, dat die gebeurt. En Jezus heeft dat zelf in zijn eigen leven laten zien, in de hof van Gethsemane. Daar heeft Jezus zijn eigen wil als het ware ook aan de kant gezet en gezegd: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat betekent niet dat onze wil altijd aan de kant geschoven moet worden of ontkend moet worden. Of dat we die dat moeten wegstoppen. We mogen onze eigen verlangens en begeertes mogen we inderdaad bij God brengen. Het is denk ik niet goed. Het frustreert ook als je je eigen verlangens voortdurend wegstopt. Dat geldt ook voor je relatie. Als u deze morgen hier zit en getrouwd bent, of misschien heb je verkering, en je zou in je relatie je eigen verlangens voortdurend maar aan de kant schuiven en ontkennen en zeggen van: nou, nee, dat is niet zo belangrijk, dan frustreert dat de relatie. Dat is niet goed. Je moet eerlijk zijn over datgene waar je naar verlangt. Dus uw wil geschieden betekent niet dat onze wil er dan dus maar niet toe doet en dat dat geen plaats heeft in het gebed. Straks dan komen die gebedes over: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat gaat over de dingen die je nodig hebt. Dus wat je zelf nodig hebt, waar je zelf naar verlangt, heeft ook een plaats in het gebed. Maar uw wil geschieden gelijk in de hemel zo ook op aarde, dat betekent dat je voorrang wil geven, ten alle tijde voorrang wil geven aan Gods wil. Omdat je gelooft dat dat het beste is. Omdat je gelooft dat Hij degene is die in de hemelen zit. En die weet wat goed is. Hij heeft het totaal overzicht. Er kunnen dingen in je leven zijn dat je zegt van: waarom, Heer? Hoe is het mogelijk? Waarom gaat het zo? Ik had het totaal anders verwacht. Maar je geeft voorrang aan Gods wil. Omdat je weet, Hij heeft het totaal overzicht. Hij staat erboven. En Hij weet wat goed is. Hij weet wat goed is voor mij, voor mijn man, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Hij staat daarboven. U wil geschieden. Dat erken je daarmee, dat Hij God is. Het geeft de plaats aan jezelf en ook de plaats die God toekomt. U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Je weet dat Gods wil, die heeft in de hemel voorrang. Daar is niemand die hem daarin weerhoudt. En hier op aarde is er van alles wat tegen de wil van God ingaat. Dat levert strijd op. In ons eigen leven, maar ook in de wereld. Maar je wil dat Gods wil voorrang krijgt, zoals die in de hemel uitgevoerd wordt, dat dat ook zo hier op aarde gebeurt. Dat is een verlangen dat we als mens tot onze bestemming komen. Tot de bestemming die God voor ogen heeft. Deze bede die helpt ons om die wil van God als het ware te koesteren. En te zeggen: ja, Heer, uw wil is de beste. Dat is niet eenvoudig. Er zijn momenten in je leven dat het heel moeilijk kan zijn. En dat je zegt van: nou, en dan toch dat gebed bidden. In het vertrouwen dat God de Vader, Vader is. En God is. En weet wat wijs is. Na deze drie bedes, die gaan over God zelf, volgen er drie bedes, die gaan over ons. Het woordje ons zie je er ook steeds in terugkomen, vers 3 en 4. Geef ons elke dag, of geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus na gericht te zijn op God, is er in het gebed ook plaats en ruimte om voor onszelf te bidden. En de eerste bede die we dan tegenkomen, de vierde bede, is: geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, de Bijbel is er duidelijk over dat we niet alleen bij brood kunnen leven. Maar het is ook duidelijk dat we niet zonder brood kunnen leven, dus daar moeten we voor bidden. Maar, hoe bid je daar nu voor als je meer dan genoeg brood op de plank hebt? Als er nu thuis nog een paar schalen staan, zoals bij ons, met oliebollen. waarvan je niet denkt van, nou, geef ons heden ons dagelijks brood, dat we nog wat te eten hebben, maar hoe krijgen we die nog op voordat ze bedorven zijn? Dat is ons probleem. Ja, niet zozeer mijn probleem, maar dat is het probleem waar wij in het Rijke Westen mee zitten. Dat je zegt, je hebt zo ontzettend veel, je hebt zoveel overvloed, dat je met deze beden bijna geen raad weet. Ik denk toch dat er een aantal dingen in zitten in dit gebed waar we wat mee kunnen, waar we van kunnen leren. Het geeft aan dat we ten alle tijden dankbaar God moeten erkennen voor wat hij geeft. Ook al gaat het hier voor de wind. Ook al hebben wij echt zo ontzettend veel dat je zegt van ik hoef heel deze week niet te bidden. Geef ons ons dagelijks brood, want het ligt allemaal al gereed in onze voorraadkast. Dus dat gebed kan ik er dus uitlaten. Nee, je bidt het omdat je daarmee God erkent dat hij het is die het geeft. Brood haal je uit de supermarkt of bij de bakker. Maar er hoeft maar in dat hele systeem wat we hebben in het Rijke Westen, hoeft er maar ergens één kleine kink in de kabel te komen. Of we kunnen het niet meer eten. Je hoeft daarbij niet eens aan hele grote dingen te denken. Het kan ook om hele persoonlijke dingen gaan. Je kan ziek worden, waardoor het je niet meer lukt om te eten. Een jaar geleden, precies een jaar geleden, kwam mijn jongste zus, die belde mij op. En ze was binnen een paar seconden was ze in tranen uitgebarsten. Ze vertelde dat ze dat er ontdekt was dat ze borstkanker had. Nou, inmiddels zijn we een jaar verder en ze is bijna klaar met alle behandelingen en het ziet er heel goed uit. Goddank. Maar ik heb dus het hele jaar ik heb het hele jaar met haar meegeleefd. En in onze gemeente afgelopen jaar waren er ook 4 vrouwen die borstkanker hadden, waarvan er nu nog 1 of 2 behandeld worden. Dus dat, wat dat er gaat, zal 2016 me altijd bijblijven als een jaar waarin we als gemeente en ik in mijn persoonlijk leven heel veel gebeden hebben voor vrouwen met borstkanker. 1 op de 7 vrouwen tussen 30 en 50 geloof ik ongeveer, die schijnen het statistisch gezien te krijgen. Ongelooflijk hoeveel. En je leven staat echt compleet op zijn kop. En dan is de bede, geef ons heden ons dagelijks brood, is een erkenning voor het feit dat de meest basale levensbehoeften, het eten, het drinken, dat iets is wat God geeft. Gezondheid. Daar mogen we God voor danken, voor alles wat hij geeft. Als je zelf een keer ziek geweest bent en je bent weer opgeknapt, dan kan hij genieten van de meest kleine dingen. Ik hoor dat terug in de verhalen. Ik bezocht een tijdje geleden een vrouw in onze gemeente, die had dan een andere ziekte, maar die lag voor het raam. En die zag buiten een vogel vliegen en die landde steeds op een struik zo vlak voor haar raam. En ze was zo ontzettend dankbaar dat die vogel elke dag langskwam. Ze zag daarin iets van Gods zorg en van Gods trouw. De meest kleine dingen kan je daar God voor gaan danken. Wat goed is het om God voortdurend te erkennen voor wat hij geeft. Ook voor eten en drinken, maar ook voor andere basale levensbehoeften. Op die manier kan je er ook van genieten. Hoe komt het dat wij in het Rijke Westen zo moeilijk meer echt kunnen genieten? Omdat we God er niet voor erkennen. Omdat we hem er niet voor danken. Hoe kan het dat je als christen je soms schuldig voelt? Voor bepaalde dingen. Tenminste, ik heb het nogal eens gehad. Dat ik dacht van, mag ik hier nu van genieten? Omdat ik er niet voor dankte. Ik noemde net die vakantie als een voorbeeld. Nou ja, misschien een beetje als een negatief iets. Maar mag je op vakantie, mag je genieten van vakantie? Ja, natuurlijk. Daar mag je van genieten. Maar dankt God daar dan ook voor? Want op het moment dat je God daarvoor dankt, dan kan je er aan de ene kant van genieten en vervolgens heeft het tegelijkertijd ook net die plaats die je toekomt. Niet groter en niet kleiner dan het is. Want als je God niet dankt voor wat hij geeft, dan worden al die dingen die je, al die rijkdommen waarvan je geniet tussen aanhalingstekens, dat worden op zichzelf goden. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik zoek naar woorden om het uit te leggen, maar je kan zomaar doen alsof alles jou toebehoort. En daar dan zo van genieten van, dit is van mij. Maar dat is niet van jou, en dat kan je ook zo uit handen geslagen worden. Maar op het moment dat je er God voor gedankt hebt, dan kan je er ook van genieten. Omdat je weet, het is iets wat God mij geeft. Het is niet God zelf, dus het is in die zin ook niet zo belangrijk. Maar ik geniet er nu van, ik gebruik het en vervolgens krijgt God daar de eer van. Een dankbaar leven is zo... Dat is zo'n mooi aspect aan het christenleven. Dat je God dankt voor alles wat hij geeft. Misschien kent u wel die mensen om u heen. Misschien zijn ze ook hier in de gemeente wel. Ik heb er zo een paar op het netvlies die God om de meest eenvoudige dingen in het leven kunnen danken. Dat ik soms wel eens denk van, nou, moet je daar nou voor danken, weet je wel. Het klinkt bijna een beetje van, een beetje overdreven. Misschien heeft dat met mijn achtergrond te maken. Maar je dankt God niet te gauw, te makkelijk voor dingen. Er zijn zoveel dingen die hij geeft en... Op het moment dat je hem daarvoor erkent, dan ben je ook gelijk in de juiste houding ten opzichte van die dingen. En in de juiste houding ten opzichte van God. Geef ons heel ons dagelijks brood. De volgende bede, de vijfde bede, is vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Schulden. Daar bid je dus ook dagelijks om. Als dit een gebed is wat je elke dag bidt, dan blijkt dus dat je elke dag nodig hebt... om te bidden om vergeving van je zonde. Het gaat bij zonde of schulden, gaat het dan niet alleen om de dingen die je verkeerd doet, maar het gaat in het algemeen meer om dingen waarin je niet tot je bestemming komt. Waarin je niet het doel wat God met jou voor ogen hebt, navolgt. Waarin je niet zijn naam heiligt. Waarin je niet verlangt naar de komst van zijn koninkrijk, maar je eigen koninkrijk aan het bouwen bent. Al die dingen. Bij zonde en schuld denken we vaak als christenen heel vaak aan dingen die je verkeerd doet, die tegen de regels ingaan enzovoort. Maar als je kijkt naar de samenvatting van de wet die Jezus heeft gegeven, God liefhebben boven alles. En daarnaast als jezelf en je zegt van in hoeverre voldoe ik daar nu aan, dan denk ik dat je elke dag kunt zeggen, heb ik God werkelijk lief gehad boven alles? Of is daar schuld? Vergeef ons onze schulden. Heb ik mijn naaste werkelijk lief gehad als mezelf? Of heb ik wel wat liefde betoond? Zo hier en daar, en is dat goed? Maar heb ik ze echt lief gehad als mijzelf? Zie je? Dat je dit elke dag bidt is nodig. Het is een gebed wat Jezus onszelf op de mond legt. En net zoals je vrijmoedig mag bidden onze Vader, daar ben ik mee begonnen. Zo is het ook nodig dat je elke dag bidt, vergeef ons onze schulden. Je groeit als christen denk ik niet boven dat moment uit dat je zegt van nou die bede kan ik er tussenuit laten. Het betekent ook dat je niet hoeft te twijfelen aan de vergeving die God geeft. Dat hij je schulden wil vergeven. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Als God ons laat bidden, als Jezus ons dat leert, vergeef ons onze schulden. Waarom zou je dan twijfelen aan het feit dat God je schulden wel wil vergeven? Jezus leert het onszelf. Begrijpt u? Dat is eigenlijk geen vraag. En als je het hele Nieuw Testament kent, als je de Bijbel kent en als je weet wat Jezus voor ons gedaan heeft, en we hopen zo met het avondmaal er ook bij stil te staan, dan weet je dat Jezus daarvoor alles volbracht heeft. Hij wil je schuld vergeven. Misschien ben je dit nieuwe jaar ingegaan met je schuld. Het oude jaar, er zijn dingen in gebeurd, misschien heb je gisteravond teruggedacht, of ben je misschien niet eens aan die reflectie toegekomen, maar besef je nu... Je schuld ten opzichte van God. En tors je dat nieuwe jaar mee in. Dat hoeft niet. Je mag dat bij het kruis brengen. Vergeef ons onze schulden. Dat is een bede. En dat is geen loze bede die Jezus ons leert. Dat is een oprecht gebed omdat Jezus weet. Door zijn werk is daar vergeving. Is daar vergeving van schuld. Je mag je broeder en zuster, als je hier zit met een zwaar pak aan schuld, wat je misschien al die tijd al meegetorst hebt, laat het achter bij Jezus. Hij leert het ons, vergeef ons onze schulden. Hij wil dat doen. Hij wil dat wij God daarom vragen. Nu staat er nog wel een voorwaarde, min of meer, achter deze bede. Een voorwaarde die u misschien een beetje verbaast en zegt van hoe heet dat dan? Want als God ons onze zonden vergeeft, doet hij dat toch om Jezus wil. En het lijkt hier een beetje voorwaardelijk te zijn. Er staat achteraan, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Het een hangt met het ander samen. Als je zelf weet dat je als christen vergeven bent, dan ben je ook in de juiste geestgesteldheid om anderen te kunnen vergeven. En dat moet je dan ook doen. Dat is een opdracht die hierin klinkt. Paulus die roept ons op in de Efezebrief, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Als je weet dat je zelf vergeving hebt ontvangen, dan kan je ook anderen vergeven. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Misschien zit je hier en is je in het leven, misschien afgelopen jaar of misschien al langer geleden, zijn je dingen aangedaan. Dat wil dan niet zeggen dat je dat dan maar even snel moet vergeven. Dat is wel de opdracht die God ons geeft, maar daar kan wel tijd en plaats en ruimte voor gemaakt moeten worden. Maar het is wel iets waar je aan werkt. Juist omdat je vergeven bent, is dat de opdracht die God je meegeeft. Ook voor dit nieuwe jaar. Misschien is dat nodig voor deze en gene onder ons. Het betekent nog minder dat de zonden die ons zijn aangedaan, dat we die maar moeten kleineren. Dat we die weg moeten stoppen. Alsof God daar niet om geeft. Als je wil zien hoe serieus God de zonde neemt, ik zou zeggen, kijk dan naar het kruis. Kijk dan naar wat Jezus Christus moest lijden en sterven. Zo serieus neemt God de zonde. Maar juist die blik op het kruis, die verlost ons van die geest van veroordeling. En die helpt ons om de dingen die ons zijn aangedaan, over te geven aan hem, zegt apostel Petrus, aan hem die rechtvaardig oordeelt. Juist dan kan je de dingen overgeven aan God. Hoef je zelf geen eigen rechter te zijn, maar mag je zeggen, God is rechter. Hij beslist het. En op die manier mag je door Gods genade in staat zijn om te vergeven. Maar het is ook een opdracht die in deze beden genoemd wordt. Vergeven van onze schulden. En tegelijkertijd ook een soort omschrijving van wat je als christen vanzelfsprekend doet. Zoals je elkaar de schulden vergeeft, zo wil God ook jou je schulden vergeven. Natuurlijk vergeet je elkaar de schuld. Want je weet dat je leeft van Gods genade. De laatste bede. De zesde bede is, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Deze bede heeft christen wel eens in de verwarring gebracht. Betekent dat God ons verzoekt tot zonde? Leid ons niet in verzoeking? Is dat dan iets waar God bij bezig is om ons te verzoeken tot zonde? Apostel Jacobus is daar duidelijk over in zijn brief dat niet het geval is. Hij zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwaad en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Wij hebben een geestelijke strijd. Als christen vecht je tegen een driehoofdige vijand. De duivel, de wereld en ons eigen hart. En deze bede die onderstreept de realiteit dat je als christen in een geestelijke oorlog bent verwikkeld. Maar het onderstreept ook dat je de hoop mag hebben dat God je beschermt. Dat hij degene is die niet ons verzoekt, maar die ons juist kan beschermen tegen de verzoekingen en verleidingen die er zijn. Het laat zien dat we afhankelijk zijn van God. Juist ook in onze geestelijke wandel. Hij wil ons uit de verzoeking leiden. Hij is bij machten om ons te beschermen, zodat we niet vallen in de strikken van de Satan. Twijfel niet, zegt deze bede ook, twijfel niet aan Gods macht om jou te beschermen, om je te verlossen van het kwaad. En zoals de apostel Judas zegt, hij is bij machten u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Hij heeft die macht en daarom bid je hem daarom. Bekende James Packer die zegt, als u zich niet bewust bent van een of andere vorm van verzoeking, dan bidt u, leid me niet in verzoeking. En als u als christen op een gegeven moment u wel bewust bent van een bepaalde verzoeking waar u in zit, dan bidt u, verlos ons van de boze. En zo zie je dat deze bede voor elke christen iets te zeggen heeft. En ons richt op de bescherming die God wil geven. En dan houdt het gebed in één keer op. Als je dat vergelijkt met Matthäus 6, dan komt daar nog een lofprijzing achteraan. En die lofprijzing is ook daar waarschijnlijk een latere toevoeging. Want we komen hem pas eigenlijk tegen in de tweede eeuw ongeveer. En dat duidt erop dat het Onze Vader al vroeg in de vroege kerk gebruikt is om in de erediensten te bidden. En ook die lofprijzing, die doxologie zoals het ook genoemd wordt, die erachteraan komt, die richt ons weer opnieuw op God. En dat is ook het verlangen wat we aan het begin van dit nieuwe jaar aan u willen meegeven. In Matthäus 6 wordt het gebed genoemd en dan in vers 13, het laatste gedeelte, daar lezen we die lofprijzing waar ik deze preek mee wil afsluiten. Het richt ons opnieuw, zei ik, op God. En mag dat de praktijk zijn in uw en in jou en in mijn leven dit nieuwe jaar. Zowel in je gebedsleven, dat je in je gebedsleven gericht wordt op God, als ook in je praktische levenswandel, elke dag opnieuw. Dat daardoorheen blijkt, Hij is onze Vader, die in de hemelen zijt. En van Hem, van u, is het Koninkrijk. En van u is de kracht. En van u is de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, totdat Jezus terugkomt. En dan zal zijn Koninkrijk volledig doorbreken en zal iedereen erkennen, Jezus Christus is Heer, tot eer van God en tot heerlijkheid van God de Vader. En wij mogen daar dan voor eeuwig in delen. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.